Gemeente, de jongens en meisjes hier hebben allemaal wel eens een keertje wat gebouwd met Lego of met Duplo. Ah, dan weten jullie allemaal hoe dat gaat. Je maakt iets en ja, dan moet je ergens beginnen. En dan ga je een toren maken en je stapelt het ene steentje op het ander. En hij wordt hoger en hoger. Tot hij boven de tafelrand uitkomt, misschien wordt hij nog wel groter dan jij zelf bent. En dan staat hij. Prachtig. Tot je broertje binnenkomt en die haalt dat ene steentje daaronder vandaan. Die hele toren die stort in. Nou, dat is natuurlijk niet leuk. Beetje ruzie misschien. En dan kan je weer opnieuw beginnen. Die ene steen, die is belangrijk. Soms heb je zo'n plaatje nodig, weet je wel? Zo'n plaatje. En daar kan je dan zo'n toren op gaan maken. Het is belangrijk, anders dan wiebelt het allemaal een beetje. Dan lukt het niet, dan gaat het niet. Dat is belangrijk. En dat is maar een beeld. Maar de apostel Petrus spreekt ook over zoiets, over een uiterste hoeksteen. In zijn brief. Hij schrijft aan gemeenten in Azië. En als hij schrijft aan die gemeente, dan houdt hij hem voor dat zij de Heer Jezus Christus kennen mogen. En dat ze hem kennen als een hoeksteen, een uiterste hoeksteen. Als het fundament van hun leven. Een hele levenshuis. Dat is gebouwd op Jezus Christus. Dat kan er niet zijn zonder de Heer Jezus Christus. Een uiterste hoeksteen. Petrus zegt als het ware, hij is zo belangrijk, hij is onmisbaar, de Heer Jezus Christus. Hem kunnen we niet missen in ons leven. En ik zou al gelijk aan u allemaal en aan jullie kunnen vragen, is dat zo bij jou, bij u? Is dat zo? Dat hij zo onmisbaar is. De Heer Jezus Christus. Jezus zelf heeft daar ook over gesproken. Over een fundament. Dat weten die jongens en meisjes ook wel. Dat is de gelijkenis die Jezus vertelt. Dat verhaal dat hij vertelt over een bouwer. Een bouwer. Die bouwer die gaat, ja, bouwen. En hij begint. Hij gunt zich geen tijd om over een fundament na te denken. Hij begint te bouwen. Zijn huis. Een huis. Een huis. Dat is belangrijk. Een huis geeft beschutting. Bescherming. Een huis. Daar kun je in wonen. Dat geeft veiligheid. En die bouwer begint. En dat huis. Ja, dat lukt ook. Het staat er. Hij kan er ook wel in wonen. Maar, zegt hier Jezus Christus, wat gebeurt er dan? Weten jullie het, jongens en meisjes? Dan komen de slagregens. Dan gaat het waaien. En niet zomaar een beetje waaien. Het gaat hard waaien. Het gaat stormen. En die slagregens en die storm, die vallen als het ware op dat huis aan. En dat huis, dat valt. Die val, zegt Jezus, is groot. Wegbescherming, wegbeschutting, wegveiligheid. Dat huis is gevallen. Jezus zegt, een dwaze bouwer. Ja, zegt de Heer Jezus, zo is nou iedereen die zijn levenshuis niet bouwt op mijn woorden. Die zomaar een levenshuis bouwt. Je leven inricht, je leven leidt, zonder na te denken over die woorden van Jezus en daarop je hele levenshuis te gronden, te vesten. Dan staat het als een huis op dat fundament van die woorden van Jezus. Als je dat niet doet, zegt Jezus, dan ben je een dwaze bouwer. Maar Jezus vertelt ook van een wijze bouwer. Die wijze bouwer, die gaat eerst nadenken over zijn huis. Die gaat een fundament leggen. Ja, dat vraagt ook nadenken. Daar hebben we ook ons verstand voor. Dat houdt Jezus ons ook voor. Dat we al die woorden van de Heer Jezus Christus overwegen. Tot ons door laten dringen. Op ons af laten komen. Dat we die woorden overwegen. Ook nu al. Als er wordt gepreekt. Dat je al meedenkt. Dat je die woorden tot je door laat dringen. Dat je die woorden overweegt. Wat betekent dat voor mij? Dat wordt van ons gevraagd. Dat we ons verstand gebruiken. En dat als je je Bijbeltje leest, dat je dat naar je toe laat komen, dat je dat gebruikt als het ware in die woorden van Jezus, u ook. Ik zeg ook tegen u, als u al langer de Heere kent, als u misschien al zoveel jaren met de Heere leeft, dat is een zegen, hè. Maar dan moet u toch altijd die woorden van Jezus op u af laten komen, naar u toe laten komen en op u in laten werken onder het aanroepen van de Heilige Geest. Dat u maakt, Heere, dat mijn hele levenshuis des te meer gefundeerd en gegrondvest wordt op al uw woorden, op al die beloften. Ja, dat wil de Heere doen door de verkondiging van zijn woord. Jezus zegt, er is ook een wijze bouwer. Die legt een fundament. Die bouwt een huis. En wat gebeurt er dan? Hetzelfde als bij die dwaze bouwer. De wind komt, de regen komt. En dat hele natuurgeweld valt aan op dat huis. Maar dat huis staat. Valt niet om. Het biedt veiligheid, het biedt beschutting. Het geeft zekerheid, bewaring, bescherming. Die woorden van de Heer Jezus Christus. Wat als waar, gemeente? Wat kunnen er een stormen in je leven komen? En een slagregens. Er zijn misschien al jongeren hier in de kerk die er ook van weten en die ook moeten zeggen, ja, er is wel heel wat gebeurd in mijn leven, ik heb heel wat meegemaakt. En als ik me niet vast had geklampt aan die woorden van de Heere, waar zou ik dan gebleven zijn? Denk maar aan David in Psalm 27, mijn God was een hoop, mijn moed gebleven. Als ik niet op die ene rots had kunnen bouwen, wat is dat belangrijk? En wat is dat ook een zegen, dat zegt de Heer Jezus Christus. En zo spreekt de apostel over dat ene fundament. Dat zijn die woorden van Jezus. Maar ik moet natuurlijk ook zeggen, gemeente, dat is ook Jezus zelf. Daar zit eigenlijk geen verschil tussen. Begrijpt u? Jezus en zijn woord, dat is een eenheid. Dat zijn geen twee gescheiden werelden, maar dat is een eenheid. Dat hoort bij elkaar. Jezus zegt zelf, ik ben de waarheid. Nou, gemeente, dat betekent dat je op Jezus kunt bouwen. Dat je van hem op aan kunt. Ja, zegt de Bijbel, al de beloften Gods zijn in Jezus ja en amen. Daar kun je op bouwen, hoor. Kunnen jullie opbouwen, jongens en meisjes, op die woorden van Jezus. Daar kun je je aan vasthouden. Dan zeg ik niet dat er geen slagregens komen. Dan kan ik ook niet zeggen dat het nooit gaat stormen en waaien in je leven. Dan kun je heel wat meemaken, heel wat moeten doormaken. Maar die woorden van Jezus, die bieden toch een vast en zeker fundament. En nu zegt de apostel Petrus, tot welke komende als tot een levende steen. Jezus, een steen. Als ik de jongens en meisjes had gevraagd, geven jullie nu eens een voorbeeld van wie de Heer Jezus Christus is. Geef hem eens een andere naam. Dan zou je nadenken en dan weet ik heel zeker, dan zouden de jongens en meisjes wel zeggen, nou, de goede herder. Dat is zo'n naam van de Heer Jezus. Dan kun je zien wie hij is. Hij is de goede herder. En hij zorgt voor zijn kudde. Ja, hij stelt zijn leven voor de schapen. Dat is een naam van Jezus. Een prachtige naam van de Heer Jezus Christus. De goede herder. Die naam is ons toch heel dierbaar, gemeente. En als ik nog eens aan jullie zou vragen, geef nou nog eens een naam. Dan zou je misschien ook wel zeggen, nou, hij wordt ook de ware wijnstok genoemd. En als we bij hem horen, Dan groeien we eigenlijk door hem en dan leven we ook door hem, de ware wijnstok Jezus Christus. Maar een steen, Het lijkt misschien in eerste instantie wel wat koud en hard. Een steen. Steen. Jezus als een steen. Onze Heer Jezus Christus. Een steen. Maar, dan wil ik toch wel gelijk zeggen, gemeente. Het is niet een steen in de zin van koud, hard, onbewogen. Zo kennen we de Heer Jezus Christus niet. Nee, hij is juist een bewogen zaligmaker. Wat wordt dat heel duidelijk uit de hele Bijbel. Dat de Heer Jezus een bewogen zaligmaker is. We lezen in de Bijbel dat hij bij het graf staat van zijn vriend Lazarus. Dan staat er zo heel kort, dat is de kortste tekst in de Bijbel. Jezus weent. Jezus huilde bij het graf van zijn vriend, bewogen. We lezen dat Jezus huilt bij de poorten van Jeruzalem. Er staat eigenlijk dat hij luid huilt. Jezus. Och, had ik jullie willen bekennen wat tot je vrede dient. Ik heb jullie zo vaak willen vergaderen. Zoals een hen haar kuikentjes. Zo heb ik jullie vergaderen onder mijn vleugels. Ik heb jullie bij mij geroepen. Jezus huilt voor de poorten van Jeruzalem. Kennen jullie die Jezus? Die bewogen zaligmaker. Die werkelijk bewogen is. Met innerlijke ontferming, zegt de Bijbel. Dat is het hart van Jezus. Geen onbewogen steen. Is hier iemand die dat eigenlijk nog altijd wel denkt? Dat God een onbewogen steen is. Nee hoor, dat is niet waar. Hij is bewogen in de Heer Jezus Christus. Innerlijk met ontferming bewogen. Barmhartig. Dat is eigenlijk dat woord dat zijn bewogenheid aangeeft. Barmhartig. En genadig. Is de Heer een groot van goede tierenheid. Dat zegt de Bijbel. En dat verzeker ik u allemaal. Ook die meeluistert. Als u meeluistert via de kerktelefoon. Als u het moeilijk hebt. Als u zorgen hebt. Dan moet ik u toch zeggen. De Heer is bewogen. En toch zegt Petrus. Een steen. Een steen. Dat hele gebouw. Van je leven. Gefundeerd op die woorden van Jezus en op Jezus zelf. Dat geldt voor een ieder die bij Jezus hoort. Maar ik moet het ook zeggen, gemeente, van heel de kerk. Dat is ook eigenlijk als het ware een gebouw. Wat een gebouw is dat. Zie je wel eens wat kerkgeschiedenisboeken staan, misschien een hele serie. Ik heb misschien die boeken van Praamsma, de kerk van alle tijden, vier delen. Dan staat het al die bladzijden van de kerkgeschiedenis, die hele kerk. Van Pinksteren af tot de jongste dag toe. Ik moet eigenlijk zeggen van Adam af. Van Adam af al, die kerk. Van alle tijden en alle plaatsen als vanmiddag we samen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld geloof. Dan horen we dat ook. Dan doen we belijdenis met de kerk van alle tijden en alle plaats. Die kerk wereldwijd. En door de geschiedenis van de kerk heen. Wat een gebouw. Dat is dat Gods gebouw. Dat heeft de Heer met eerbied gezegd, gemeente. Dat heeft de Heer getekend. Dat heeft hij ontworpen. Lezen we ook. In de brief van Petrus, van voor de grondlegging der wereld. En er staat er ook dat woord uitverkoren. Dat heeft de Heere gedaan, dat heeft hij zelf ontworpen. Dat is dat hele gebouw. En dat staat op dat ene fundament. Daar staat het op. Die wijze bouwer, die nam geen risico's. Die zorgde voor een fundament. Nog eens gemeente met eerbied gesproken. De Heere neemt ook geen risico's. Hij heeft een hecht fundament gelegd in Jezus. Een hecht fundament. En als u nou zorgen hebt over de kerk. En als u denkt, komt dat wel goed. En als u denkt, waar gaat het heen met de kerkverlating. En hoe moet het met ons land. En hoe moet het met Europa. Ja, met deze wereld. En als je je hart vasthoudt, dan kan ik u toch echt niks anders aanwijzen, gemeente, als dat ene vaste fundament. Dat zal dat Godsgebouw dragen, eeuw in eeuw uit. Ook in deze laatste dagen, zoals het boek Handelingen het noemt, deze laatste dagen. Tot die grote dag dat Jezus komt. Tot die voltooiing van dat gebouw toe, tot het einde toe, zal de Heere dat gebouw dragen. Door zijn eigen Zoon die hij niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. Dat is een hecht fundament. Dan kunnen we hopen op God. Dat is een vaste hoop, een gegronde hoop. Dat ligt verankerd en verzekerd. Dat loopt geen enkel risico. Om zo te zeggen, dan zal dat laatste deeltje van de kerkgeschiedenis ook nog wel geschreven worden. Kan ook nog toegevoegd worden. Tot die grote dag. Dat het hele gebouw voltooid is en voleindigd. De levende steen, Jezus Christus. Tot welke komende? Als tot die levende steen. Zo wordt gij ook zelf gebouwd. Geldt de hele gemeente. Misschien kijkt u daar wel een beetje van op, gemeente. Ik wil dat eigenlijk toch wel noemen. Hoe Petrus dat zegt. Als je dat nagaat, hoe hij aan deze gemeente schrijft. Dan ga je eigenlijk denken, durf ik dat ook wel te zeggen? Kan ik dat ook wel zeggen? Mag ik dat ook wel zeggen? Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. De betekenis van die woorden, daar moet ik nu aan voorbij gaan, dat begrijpt u wel. Maar dat schrijft Petrus aan die gemeente. Wedergeboren, schrijft Petrus. U bent wedergeboren. U bent getrokken uit de duisternis tot het wonderbaar licht. U bent ontfermd, eerst niet, maar nu wel. Eerst geen volk, maar nu. Het volk des Heren, uitverkoren, zegt hij ook. Dan noemt hij ook geloof. U die gelooft, is hij dierbaar, Jezus. Bekeerd. Ja, gemeente, misschien dat u nu wel zegt, het gaat mij te ver. Maar als schriftgetrouwe gemeente, daar bent u toch? Kunnen we die woorden toch niet maar naast ons neerleggen? Kan toch niet? Kunnen we er toch ook maar niet een draai aan geven? Toen wel, maar nu niet. Of dat zegt Petrus in de hoop dat dat vervuld mag worden voor die gemeente als wens. Dat staat er niet. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En Johannes, dat las ik zojuist nog, schrijft, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. Zo spreekt de Heere de gemeente aan en ik waag het niet, gemeente, om het anders te doen. Maar ik voel wel dat u nog wat met wat moeite misschien blijft zitten. En dat u zegt, ja maar dat is voor mij toch te hoog. Dat kan ik niet beamen. Daar kan ik geen ja op zeggen. Ik kan niet zeggen, dat ben ik ook een kind van God. Dat ben ik ook wederom geboren. Dat ben ik ook getrokken uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Moet u dat zeggen? Of jij? Moet u eerlijk zeggen dat, daar sta ik buiten. Dat ken ik niet. Dan zeg ik toch, bid dan maar. Tot de Heere, tot de God van alle genade. Tot die God die zo barmhartig is. Heere, maak mij ook één van uw kinderen. Geef dat ik daar ook bij hoor. Dat ik ook werkelijk een kind van u ben. Trek mij met die koorden van uw liefde uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat zal de Heere doen. Dat is vast en zeker. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Ik zou bijna zeggen, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Dat mag u bij hem neerleggen aan de troon van zijn genade. En dan nodigt hij u heel dringend om met vrijmoedigheid toe te gaan tot die troon der genade, om genade te krijgen. Misschien moet u zeggen, ik zit al zo lang in de kerk, ik kom er al zoveel jaren, ik lees ook mijn bijbeltje, maar dat kan ik nog altijd niet zeggen. Dat kan ik niet over mijn lippen krijgen, dat durf ik niet, me dat toe te eigenen. Maar dan mag u gaan tot die troon van zijn genade, daar wordt u aangespoord. Daar zit ook in die tekst eigenlijk van vanmorgen, gemeente, een beweging. Tot welke komende als tot een levende steen. En dan kan ik nu nog maar één ding zeggen, gemeente. Kom dan tot die levende steen, de uiterste hoeksteen. Ja, want de apostel zegt ook nog, die is verworpen. En Petrus haalt dan het Oude Testament aan. U weet wel dat het Oude en het Nieuwe Testament zo heel krachtig verweven zijn, verbonden aan elkaar in de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus die de eenheid der schriften met zijn zijn bepaalt, met zijn hele leven. En in zijn sterven ook bezegelt die eenheid van Oude en Nieuwe Testament. Eén Bijbel hebben wij, één woord van God. In Jezus één, dat geldt voor al die woorden Gods die verbonden worden, in Jezus, Oude Testament. De steen verworpen, door wie? Dat hebben we samen gezongen, weten jullie nog jongens en meisjes, door wie is die steen verworpen? Want dan hebben we het over Jezus, die is verworpen. Door wie dan? De psalm zegt door de bouwlieden. Door de bouwlieden. Dat is eigenlijk wel een beetje raar dat er staat. Een beetje vreemd. Is door de bouwlieden verworpen. Dat is die uiterste hoeksteen. Je zou zeggen, die bouwlieden, die hebben een verstand van toch? Dat zijn toch de deskundigen? Die weten hoe je bouwt. Dat zijn de bouwlieden. Je ziet dat wel eens. En dan zie je dat er een gebouw verrijst ergens. Dan zie je die mensen daar allemaal rond stappen op die bouwplaats, ronddraven. Die zijn bezig volop in touw om dat gebouw te maken. Heel knap, deskundig. En dan loopt er niet één een beetje rond te kijken van wat zal ik eens gaan doen? Of hoe moet het? Dat zijn de deskundigen. En die bouwlieden, die hebben die uiterste hoeksteen, die zo belangrijk is, verworpen. Kan wel eens gebeuren, jongens en meisjes, dat jullie bezig zijn met je Lego en dat je moet zeggen tegen je moeder, waar heb je nou dat en dat gelaten? Dat is heel belangrijk, dat kan ik niet missen. Dat heb ik nodig. Dat is nou net heel belangrijk. Dat nou net kwijt is. Nou, die bouwlieden, die hebben die hoeksteen verworpen. En dan staat er in het Grieks ook nog een woord dat betekent dat ze die steen hebben gekeurd. Ze hebben hem dus maar niet achteloos verworpen, dat kan eens gebeuren. Zoals ik net al dat voorbeeld noem, dat je moeder misschien helemaal geen idee heeft van jouw Lego doosje. En een steentje misschien weggooit per ongeluk. Waarvan ze niet het besef heeft dat het nou net heel erg onmisbaar is. Maar die bouwlieden, die doen dat niet per ongeluk, niet zonder nadenken. Die hebben die steen ter hand genomen en getaxeerd en gekeurd. Bekeken, wat konden ze met die steen? Ja, gemeente, de Heer Jezus Christus is tot het zijne gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Eigen volk des Heren. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. En ik moet er ook bij zeggen, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat geldt nu nog. En de Heer Jezus Christus moet zeggen tegen de schriftgeleerden en de fariseeën, de bouwlieden, de deskundigen. Jullie menen in dat woord het eeuwige leven te hebben. Onderzoek die schriften, die zijn het die van mij getuigen. Die gaan over mij als over de levende steen. Die ene steen die de Heere legt. door de bouwlieden verworven, door de deskundigen. Maar ik moet ook erbij zeggen, in onze tekst staat het anders. Door de mensen verworpen. Hij komt wel dichtbij. Dan geldt dat ons allemaal, gemeente. Hoort u dat? Dat geldt u, geldt jou en dat geldt mij. Dat geldt ons allemaal. Door de mensen verworpen. Zo is het. Ja, zegt Jesaja. Als wij hem aanzagen, dan was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En wij hebben hem niet geacht. Voelt u dat spanningsveld in de prediking, gemeente? Dat de Heere zegt, uitverkoren geslacht, een koninklijk priester om mijn gemeente. De gemeente van de Heer Jezus Christus. En tegelijkertijd die werkelijkheid dat wij, de Christus der Schriften, dat wij de gegeven van de Vader verwerpen. Wij hebben hem niet geacht. Dat geldt voor mij. De gegeven van de Vader. Mij gegeven. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Jullie hebben niet gewild dat ik het fundament van je leven zou zijn, door de mensen wel verworpen. Ja, maar gemeente, daar geschiet iets wonderlijks in dat verwerpen door de mensen. Daarin legt de Heer hem tot een uiterste hoeksteen. Dat is het werk van God. Dat kun je met je verstand eigenlijk niet nagaan. Daar schiet je verstand kort voor. Dat de Heer dat zo heeft gedaan. Paulus noemt het ergens de dwaasheid der prediking. Dat krijg je niet klein. Dat heeft de Heere gedaan. Dat hij daarin juist zijn zoon gegeven heeft. Als Satan erop uit is, gemeente. Om de Heer Jezus Christus ten onder te brengen. En hij zit in die gang, in die beweging van de boze. Tegen de Heer Jezus Christus. Strijd op leven en dood. Dan is het in dat sterven van Jezus. Dat hij het fundament wordt. De grond. In zijn dood brengt hij het leven aan. Wat is dat moeilijk eigenlijk, hè, gemeente. Om dat enigermate te doorgronden. Om dat een beetje te kunnen begrijpen. Wat is dat moeilijk? Dat is eigenlijk dat beeld van de apostel die dat tarwegraan noemt, dat sterft. En als het sterft, dan gaat het leven. Dan brengt het vrucht voort. Jezus die verworpen wordt, die veracht wordt. Jezus sterft. En in zijn dood zoekt Jezus de dood op. Die dood waarin wij gebonden zijn, gekluisterd zijn, geketend. Die duisternis waarvan de apostel spreekt, getrokken uit de duisternis van onze dood. Van onze onmogelijkheid. Van die totale, van die radicale onmogelijkheid om met de Here te leven. Om bij de Here te horen, om aan hem verbonden te zijn. Die dood zoekt Jezus op. En hij treft in zijn sterven die dood in het hart. Iemand heeft eens gezegd, Jezus heeft de dood gedood in zijn dood. De dood gedood in zijn dood. Zo heeft hij het leven opengebroken. Jezus de levende, door de mensen verworpen. Zo legt de Heer hem tot een uiterste hoeksteen. Dat begrijpt u wel, gemeente. Daar is er maar één van. Wilt u dat allemaal heel goed bedenken? Er is maar één van. Er is geen andere. Er is geen tweede. Er komt ook nooit een tweede. Eén weg, één middelaar Gods en der mensen. Eén rots der eeuwen. Eén fundament, één levende steen. Eén levende zaligmaker. En die wordt u verkondigd, die wordt u voorgehouden. En dan zeg ik u nog een keertje met die woorden van de apostel. Dan bent u een uitverkoren geslacht. Koninklijk priesterdom. Dan bent u ontfermd. Of moet u dan toch nog blijven zeggen, maar ik niet. Dan weent Jezus. En dan staat Jezus voor je. Met zijn uitgebreide armen. Met zijn handen vol ontferming. Dan komt hij zo dichtbij. In het kleed van zijn woord kun je hem aanraken. Kun je me aangrijpen. Roep mij aan. En ik zal je uithelpen. Ik ben de Heere, je bevrijder. Ik ontbind knopen, die kan ik losmaken. Ik ben de levende steen. Bouw op mijn woorden. Jouw levenshuis. Je hele levenshuis. Ja, zegt de apostel, bij God. Uitverkoren en dierbaar. Dat is heel betekenisvol. Want God wijst hem aan. Ik heb u eigenlijk al gezegd, ik wijs u nu aan. Maar, ja, dat is een gestalte. Laat ik het zo noemen, een gestalte. Maar eigenlijk wijst God hem aan. Keer op keer in elke dienst van het evangelie, zonder uitzondering. Waar het woord wordt verkondigd, daar wijst God zijn eigen zoon aan. Heel duidelijk, openbaar, alom en nadrukkelijk. Daar wijst God zijn zoon aan. Alsof de hemel open gaat. Ja, in een zekere zin gemeente, is dat ook zo. De hemel gaat open in de bediening van het evangelie. Heb jij dat zo wel eens ervaren? Dat de hemel open gaat. Als de Heere zijn woord verkondigt. Dat de stem van de Vader klinkt. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Maar misschien dat u al meeprekend en meedenkend wel denkt. Ja, dat zet u wel zo tegenover elkaar, door de mensen verworpen, maar bij God uitverkoren. Maar is dat nou wel helemaal waar? We horen toch ook in de Bijbel dat de Vader zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem overgegeven. We lezen toch ook in de Bijbel dat de Vader zijn zoon heeft laten komen onder de vloek over onze zonde. We horen toch ook dat de Zoon van God zelf bidt, Vader, indien mogelijk, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En u weet toch wel, gemeente, dat de profeet Jesaja zegt, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Ja, dat is door de handen van de mens, door de mensen verworpen. Maar daarachter zit God, gemeente. Daarachter zit de Vader. Daarachter zit de Vader. En dan horen we telkens dat de Zoon zegt, moest de Christus niet al zo lijden en sterven. Moest. Ja, zegt Jezus, zo moet ik verhoogd worden. Zo als de koperen slang, zo moet ik verhoogd worden van de Vader. Hoe kan dat nou? Bij God uitverkoren en dierbaar. Een gemeente. Daar heeft de Vader de Zoon verlaten. En dan hoor ik aan het kruis van Golgotha de Zoon roepen: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar wendt de Vader zijn vriendelijk aangezicht af van de Zoon die hem dierbaar is. Van de Zoon van zijn liefde. En dan zegt de apostel: hij is om uwentwil arm geworden daar hij rijk was. Hij was rijk in de schoot van de Vader. Hij was rijk bij God, rijk in de liefde van zijn Vader. Zo rijk was de Heer Jezus Christus. En die rijkdom heeft hij verlaten en hij is in de armoede gekomen. In de verlatenheid van God, maar in die verlatenheid. In die verlatenheid heeft de Vader zijn eigen kind toch lief. Jawel, al is zijn vriendelijk aangezicht verborgen voor de Zoon. De Vader heeft de Zoon lief. Ja, zegt de Zoon, hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg. En als de Zoon hangt aan het kruis van Golgotha, dan klinkt als het ware de stem van de Vader: mijn kind, ik heb je lief. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde. Er is geen andere. Eén zaligmaker, de Zoon van Gods liefde, de gegevene van de Vader, bij God, uitverkoren en dierbaar. En u komt tot die levende steen, Jezus Christus. En dat is de Vader aangenaam. En hij heet u welkom. En hij roept het u toe: kom tot mijn Zoon. Kom tot hem. En je zult leven. Komende tot een levende steen. En dan word je ook een steen. Dat is mooi. Ingevoegd in dat Godsgebouw. Als je nou hier langs de muren kijkt, dan zie je dat ook. Daar zijn die stenen. Die hebben allemaal een plaats. Hier zijn ze ook nog veelkleurig. Dat is mooi. Dat is ook zo in dat Godsgebouw. Dat is ook veelkleurig. Dat willen wij wel eens een beetje anders. Maar dat is misschien toch wel veelkleuriger dan wij denken. En hier zijn die stenen wel wat gelijk van vorm, maar dat kan ook nog wel eens anders. Maar wel ingevoegd in dat ene gebouw. En wel gelegd op dat ene fundament. En dat zie je niet altijd zo aan de buitenkant van dat gebouw. Maar dat is wel waar. Dat is een diepe werkelijkheid, dat ene fundament. Al die stenen. Een eigen plaats ingevoegd. Wat een kracht maakt dat uit. Wat een eenheid. In de veelkleurigheid en de veelvormigheid die er is, geeft dat toch een eenheid. Die kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Nou, we zijn wel eens geneigd, gemeente, misschien om daar inderdaad een muur van te maken. Dat kan ook een gevaarlijk beeld zijn, dat begrijpt u wel. Een muur naar de wereld. Een massieve blokkade of een gesloten front. Maar dat bedoelt Petrus natuurlijk niet. Nee, maar wel die kracht, die eenheid. Denk aan die stad in de oudheid, Sparta. Hebben jullie wel eens van Sparta gehoord, jongens en meisjes? Dat was een stad zonder muren. Dat gebeurde in de oudheid niet. Als je nou Rotterdam binnenrijdt, Rotterdam heeft geen muren meer. Sommige oude steden nog wel, daar heb je van die stadsmuren. Dat was in de oudheid eigenlijk altijd zo. Denk ook maar aan die muren van Jericho. Maar Sparta had geen muren. En toen kwam er een keer een reiziger in Sparta. En die keek daar rond en die zei: waar zijn de muren? Hebben jullie geen muren? Toen stonden er al die soldaten van Sparta. En toen wees één man die soldaat aan en die zei: dat zijn onze muren. stad naar onze gemeente is. Onze muren. Geen blokkade naar de wereld, dat begrijpt u wel. Maar die muren, die hechtheid, die verbinding met dat ene fundament. Een huis om in te wonen. Gebouwd op dat fundament van apostelen, zegt Paulus in de Efezebrief en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Op welk het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods door de Heilige Geest. Dan vraag ik nog een keer aan u allen, kent u dat? Is uw levenshuis gebouwd op Jezus, op al zijn woorden en op zijn lijden en sterven en op zijn opstanding? Ja, op alles wat Jezus heeft gedaan en op wie Hij is. Het is toch geen steen des aanstoots voor u of een rots ter ergernis. Nu staat Hij nog voor u en nu nodigt Hij u vriendelijk en dringend. Tot we daar allemaal eindigen, gemeente. En daar komen, daar beginnen. Bij die ene zaligmaker, Jezus. Vaste rots van mijn behoud. Van uw behoud. Van jouw behoud. Als de zonde mij benauwt. Laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw, in uw schaduw, waar het bloed door u gestort, mij, en ik hoop, uw hele gemeente, u allen, de bron des levens wordt. Amen.